In Lucas 9 waren wij bij de vraag, wie is de grootste in het Koninkrijk der Hemelen? Lijkt onze moderne samenleving wel, waar alles bijgehouden wordt in statistieken en waar alles grootste moet worden of in ieder geval alles wordt bijgehouden. En daarna prijzen worden verdeeld terwijl je niet wist dat het een wedstrijd was. En al dat soort dingen meer. Ik vind het een beetje tragisch. Maar doe maar. Maar dat is kennelijk van alle tijden. We hebben het vorige keer gehad over de pikorde. Ik weet nog steeds niet wat het Zweedse woord ervoor is. Maar dat moet ik nog eens uitzoeken. En dat is hier ook aan de... Die vraag is hier ook aan de orde. Maar... Uiteindelijk komt het erop neer dat men zou worden als één kind. En dat het niet gaat om de meeste, maar het gaat om de minste. Dat is wat wij niet alleen hier, maar ook in andere plaatsen lezen. Want geloof, ik bedoel niet godsdienst, hè? Ik bedoel geloof, is per definitie onderwerping, is nederigheid, het is luisteren naar het woord des Heren. Zoals de prediker zei, wij zijn maar uit de aarde aards, wij zijn op aarde en God is in de hemel. En wij zijn daaraan ondergeschikt. En de prediker zei, je kunt beter je mond houden. En luisteren naar het woord dat tot je komt. Dat zei de psalmist trouwens ook. Die zei, dat is maar één ding wat nodig is. Namelijk om in het huis des Heren het woord des Heren te horen. Dat heet Sitting at the Feet of Jesus. In de originele versie van het lied dan. In de originele versie van het versie. Nou ja, zoiets. Maar zo is het. Ja, dat is wat het is. Het gaat niet om die kinderen als zodanig. Het gaat erom dat men als een kind onderdanig, onderworpen zou zijn en zou leren van hetgeen gesproken wordt. Ik heb je vorige keer gezegd, dat is zo ongeveer wat kinderen doen. Ik ben er niet specialist in, zal ik maar zeggen, maar ik weet wel hoe dat is. Kinderen, dat is wat ze doen. Leren. Wij denken spelen, maar ook dat... Het is leren, motoriek ontwikkelen, inzichten ontwikkelen, causaliteit, samenhang, oorzaak en gevolg leren enzovoorts. Dat is het. En dus nadoen en napraten. Dat is de gelegenheid om ze te confronteren met het evangelie. Toch? Zo is dat. En dus toch als een kind. En daar gaat het niet om de meester te zijn of iets van die aard. Hoe het ook zij, die wedijver is er ook in wat we lazen over dat de discipelen zeiden, we hebben iemand gezien die in uw naam de duivelen uitwierp, vers 49 van Lucas 9. En we hebben het hem verboden omdat hij u met ons niet volgt. Dat is ook al wedijver. En de Heer zegt, gewoon laten gaan. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Ik heb u gezegd dat de tegenovergestelde uitdrukking ook voorkomt. Wie niet voor ons is, is tegen ons. En de enige conclusie die je eruit moet trekken is dat er maar twee mogelijkheden zijn. Voor of tegen. En niet maar iets als onverschilligheid of iets dergelijks. Maar het punt is inderdaad dit, dat het niet gaat om een wedijver naar de meester of iets dergelijks, maar in tegendeel. Daarmee zijn we trouwens ook terecht, maar dat heb ik u de vorige keer ook gezegd, bij het idee dat inderdaad dat beloofde koninkrijk, ik bedoel dat vanaf bladzijde 1... Nou, het is bladzijde 3, geloof ik maar. De eerste bladzijde bedoel ik van je Bijbel. Dat koninkrijk. Dat Messiaanse Rijk, het koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen. Hoe het maar heten mag. Dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Ik leen de term vast uit Lucas 19, waar wij voorlopig nog niet zijn in dit tempo, uiteraard. Maar ik zeg deze dingen met nadruk, omdat wij nogal eens geconfronteerd worden met het idee dat de apostelen, de discipelen dus, helemaal niks begrepen en dat bovendien hier helemaal nog niet sprake is van gemeentelijke waarheid. Sterker nog, er zijn er die glashard volhouden dat je gemeentelijke waarheid sowieso bij de evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes niet zou kunnen vinden. Dat het er niet is. En als je dan zegt, maar er staat toch dat de Heer zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dan zegt men, ja, maar dat is een andere gemeente. En als je echt een beetje snel kunt denken, weet je meteen dat dat een truc is waarmee je dus onder elk Bijbelvers uit kunt komen. Nee, dat is een andere Christus, dat is een andere Israël, dat is een andere belofte, dat is een ander verbond, dat is enzovoorts. Niet voor ons, maar voor die, of voor die, of voor die, of voor die. Zo kom je er altijd onderuit. Het is een heel gevaarlijke route die je dan inslaat. Maar, doe maar. Er is nou eenmaal maar één gemeente. En bovendien, God verandert zijn plannen niet. Dat is hoogst essentieel. En ik zeg dat met genoegen en bij herhaling. Omdat niet alleen in het zogenoemde christendom, wat ik met een kleine letter schrijf trouwens, maar ook in andere religies de idee bestaat dat God weliswaar almachtig is, ongeacht hoe die God dan heet, en waarschijnlijk ook wel een plan heeft, maar als wij goed ons best doen en flink lobbyen, dan kunnen wij hem wel van gedachten doen veranderen. Wij moeten God toch zover kunnen zien te krijgen dat hij ook een beetje waardering krijgt voor onze ideeën, die wij graag zouden willen uitvoeren, maar dan met zijn hulp. En dat soort dingen meer. Nou ja, er zijn mensen die beleggen bidstonden om de Heer voor te leggen dat met die grote verdrukking, dat moet maar niet meer gebeuren. De Joden hebben al zoveel geleden in de Tweede Wereldoorlog. Dan moet ik u zeggen dat men voor de Tweede Wereldoorlog niet hard genoeg gebeden heeft. Want ja, dan kunnen we zeggen, de Joden hebben al zoveel geleden in voorgaande oorlogen en omstandigheden enzovoorts. Want Jodenvervolging is van alle tijden, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Is ook niet een christelijke uitvinding trouwens. Nog met een kleine letter, nog met een hoofdletter C. Maar men doet dat serieus. Ja, het staat wel in de Bijbel. Maar er is nu al zoveel gebeurd dat als wij nog goed ons best doen en de Heer smeken, dan zal hij toch misschien wel, dat moet maar niet meer gebeuren. Dan heb ik nog ergens in de, er hangt een verhaal aan vast, maar dat zal ik u maar niet vertellen, maar ergens in zo'n dik boek. Christelijke theologie na Auschwitz. Alleen al, hè? Hans Jansen heet hij. Niet dat dat belangrijk is, want het is volstrekt onzin. Want het suggereert dat God zijn plannen nou moet wijzigen. Nou, wat Hitler overhoop gehaald heeft, want dat is ongeveer in het kort het idee, moet God zijn plannen wijzigen, want ja, dit kan niet, het kan niet nog erger worden. Of zo. Het zijn vreemde ideeën. God wijzigt zijn plannen niet. En als wij de indruk hebben dat God zijn plannen heeft gewijzigd in de Bijbel, binnen het Bijbelskader, moet ik u zeggen, dan hebben wij ergens een wissel gemist. Dan hebben we iets even niet gezien. Ik bedoel, het is nu ons onderwerp niet, maar toch, als inleidende woorden vind ik het wel aardig. Als Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 uiteenzet dat dan toch de zaligheid de heidenen gezonden is en dat de beloften aan Israël dan toch in de praktijk terecht zijn gekomen bij de gemeente, want dat is zo. Hier krijg ik normaal een commentaar op, hè. Want het is de vervangingsleer en dat is verboden, dat weet u toch. De kerk in de plaats van Israël. Maar goed, dan stelt Paulus de vraag, heeft God dan zijn volk verstoten? En dan is zijn antwoord, nee. Dat is nog zwak uitgedrukt. Volstrekt niet, zegt hij. Ondenkbaar. Absoluut niet. Wat hebben we dan gemist onderweg? Begrijp je? God houdt zich aan zijn woord. En wat hij vandaag doet, heeft hij tevoren vastgelegd. Bovendien, wij moeten het kunnen controleren, want anders heeft het allemaal geen zin ook nog. En dus moet het van tevoren zijn vastgelegd in het Oud-Testamentische woord, in de Tenach, of hoe je dat maar zegt, in het Oude Testament, in de profeten. En dat is ook zo. Kan niet missen. En niet alleen in klare taal, hoewel dat ook, maar veelal cryptisch en veelal ook in beelden en natuurlijk in geschiedenissen, zo zonder meer. Je vindt het echt allemaal terug. God verandert zijn plan niet. Waar wij mee zitten in de praktijk is een fragmentarische kennis van Bijbelse waarheid. Dan mag je nog blij zijn trouwens, denk ik wel eens. Want ik heb er geen hoge pet van op, maar doe maar. Fragmentarische kennis van hier en daar een Bijbeltekst en hier en daar een schriftgedeelte. En daar blijft het dan ook bij, want voor de rest is men, zijn ook christenen, nee, ook zogenaamd evangelische, zijn er niet in geïnteresseerd. Ze zijn geïnteresseerd in zichzelf, hun eigen beleving, hun eigen ervaring, hun eigen voorspoed, hun eigen bankrekening, hun eigen ziektekostenverzekering en wat dat maar was allemaal. Ik bedoel, daar gaat het dan altijd over. En de Heer, nou ja, als het allemaal niet meer anders kan, gaan we naar de Heer toe in de hemel, in het hiernamaals, en dat was het dan. Maar dat God een plan uitwerkt in de geschiedenis, interesseert bijna niemand. En daarmee ben je dus, eigenlijk ben je daarmee de Heer helemaal kwijt, hè? Want dat is zo dan. En heb je niks meer dan iemand die als moslim of als boeddhist of wat dan ook door het leven gaat. Dat ben je serieus, hoor. Bovendien, hiernamaals, dat is wat al die religies leren. Dat is niet wat wij leren uit de Bijbel, hoor, hiernamaals. Wat wij uit de Bijbel leren, is opstanding uit de dood. Dat kent niemand, dat kent geen religie, niemand kent dat. Dat komt omdat men het zelf niet bedenken kan. En de duivel ook al niet, blijkbaar. Maar dat is wat de Bijbel leert. En dat is de essentie van het evangelie. De dood van de oude mens, het wegdoen van deze oude schepping, dat hoor je nergens. Maar dat is waar het over gaat. Het wegdoen van die oude wereld en God maakt een nieuwe. Dat is dus het unieke eigenlijk van, ik zeg het natuurlijk eigenlijk niet. Ik wilde zeggen, dat is het unieke van de Bijbel. Maar ja, de Bijbel is sowieso uniek, want dat is het woord van God. En het bovendien het enige boek dat claimt het woord van God te zijn. De ellende is dat het juist zogenaamde christenen zijn die dat ontkennen. Ja, dat is wat van de kansels gepredikt wordt tegenwoordig. Dat het dat niet is. Maar goed. Paard van Troje heeft zoiets binnengehaald. Waarom dat nou weer zo is, maar laat ik daar maar niet over beginnen. Want waar we het over hebben is simpelweg dit, dat er geen sprake is van de openbaring van een koninkrijk hier op aarde. Dat is wat, misschien wat aanvankelijk gedacht werd, dat zou maar zo kunnen, maar neem niet weg dat de Heer dat niet gedacht heeft en ook nooit gezegd heeft en zelfs niet gesuggereerd heeft. En dat is de discussie steeds tussen de discipelen en de Heer Jezus. En dat is de reden waarom het ook misschien slecht begrepen werd. Ik zei misschien, want ik hou liever ook nog een slag om de arm daarbij, want daar ben ik niet echt zeker van. Waar ik zeker van ben, is dat de Heer het idee van macht en invloed hier op aarde volstrekt negeert en bestrijdt en er zelfs voor wegloopt. Dat was namelijk helemaal niet het doel. En dat staat hier ook. Dan loop ik natuurlijk weer vooruit, maar het staat in vers 56. Waar staat, want de zoon des mensen, vind je dat een mooi die titel, ik ben altijd geneigd daarop in te gaan. Ik weet, ik moet het niet elke keer doen. Maar je moet wel weten wat die titel betekent en waarom de Heer die titel gebruikt. De zoon des mensen. Ik noem het het hoofd van de menselijke familie. De zoon van Adam. Dat is de koninklijke titel. De titel van het koninklijk huis van heel de mensheid. De zoon van Adam. Zie? Is niet gekomen om der mensen zielen te verderven en een oordeel te brengen over een goddeloze mens, maar om te behouden. En elders heet dat, hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ja, dan ben ik geloof ik weer een paar hoofdstukken verder. Want er staat ook in hoofdstuk 19, vers 10... Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zijn eerste komst, wij noemen dat zijn eerste komst. Zijn eerste komst heeft dit doel. En dat is niet het doel om verhoogd te worden, om, dat wil zeggen op aarde of om verheerlijk te worden. Maar het doel is om verlossing tot stand te brengen, om een rechtsgrond, om een rechts, wat mag ik een plechtige taal gebruiken, om een rechtsgrond te creëren voor dat koninkrijk dat dan later pas gekomen zou, dat wil zeggen geopenbaard zou worden. En die rechtsgrond, ja, dat heeft alles van doen met dat de zonden. De zonde, de onrechtvaardigheid, rechtvaardige vergelding zou ontvangen, enzovoorts. Zoals het in Romeinen 8 staat. Wat heb je dan?
Sterven doorgestreept in jouw oude Bijbel.
Wat heb je er doorgestreept?
Wie 56 doorgestreept. En ik zoek hem op in nieuwe vertaling, staat hij niet.
Oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar dan staat het ergens anders wel. Dus dat. Nee, oké. Okay. Dat betreft vers 56, hè?
Ja.
Er staat alleen en ze gingen naar een andere vlek. Ja, dat klopt. Maar diezelfde gedachte vind je wel ook op andere plaatsen. Dat wil zeggen, inhoudelijk verandert daar niks mee. Dat roep ik wel eens vaker. Er is wel eens discussie over, staat dat er nou echt of staat dat er niet echt. Maar in de praktijk is het tamelijk academisch allemaal, zoals dat zo mooi heet. Je kunt er op promoveren, maar het maakt verder niks uit. Want zo is het en zo staat het op andere plaatsen wel degelijk. Dus doe maar. En dat het hier tussen gekomen is, ja, dat is vanwege wat ik nu ook zeg. Wat geïllustreerd wordt, is dat de openbaring van het koninkrijk helemaal niet aan de orde is. Zie. En die afkeer is niet het goede woord. Maar dit negeren van het idee van dat men macht zou moeten uitoefenen enzovoorts, dat komt ook in het deel vanaf vers 51, waar dan staat, en het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, ze opneming waarin, waarvan? Ten hemel, is de hemelvaart, want vergis u niet, al die evangeliën, zoals die boeken nou eenmaal heten, zijn geschreven na de opstanding van Christus, en dat is waarom ze ook evangeliën heten. En bovendien, de afloop van het verhaal staat tevoren vast. Elke lezer wordt geacht te weten dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En daarna wordt het een en ander beschreven van hoe het zo gekomen is. Van voren af onderzocht hebbende enzovoort. Zo ongeveer zegt Lucas dat ook in 1 vers 1. Nadermaal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal. Een verhaal. Dat wil zeggen het herhalen, het verslag. Een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, enzovoorts. Zo heeft het ook mij goed gedacht, vers 3, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven. Voortreffelijke vriend van God, Theophilus. Theophilus, vriend van God. Opdat gij mocht kennen de zekerheid de dingen waarvan gij onderwezen zijt. Dus wat die opneming betreft, wij weten wat dat is. Hè? En dus Lucas 9 vers 51. Geschieden als de dagen zijn er opneming vervuld werden. In Johannes lees je dan Jezus wetende dat zijn uren gekomen was. Dat hij de en dat is Johannes 13. En daar staat er niet dat hij gekruisigd zou worden of dat hij gedood zou worden. Maar dat hij veranderd zou worden, verheerlijkt zou worden. En dat is dwars door de dood heen, maar daar ligt niet de klemtoon op. Waar het over gaat, is de verhoging van de Heer Jezus, die eerst uitermate vernederd was. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle namen, gesteld aan zijn rechterhand en hoe dat maar heet mag. Hè? En hier heet het dan zijn opneming. De dagen zijn een opneming werden vervuld, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Als je het zo letterlijk mogelijk neemt, wat niet altijd zinnig is hoor, maar als je het zo letterlijk mogelijk neemt, zou je ook nog tot de conclusie moeten komen dat er dus een datum voor stond. Toch? Als de dagen zijn een opneming vervuld werden. Nee, wat ik nou aan denk? Aan de kastdeur van mijn kast in militaire dienst. Aan de binnenkant van de kastdeur. Zo. Is er iemand die dat weet waar ik het nou over heb? Nee? Nee, daar hingen wij vanaf een maand of vijf voordat we af zouden zwaaien. En de veldberet weer een burgerpet zou worden. Hingen wij een centimeter lint, zo'n lint. In de kast, aan de binnenkant van de kast. En elke dag knip je daar nog een centimeter af. Nog zoveel dagen. Hoe lang moet je nog zoveel dagen? Is dat een datum voor? Dagen zijn geteld. Ja, het is misschien een te grappig voorbeeld. Maar het was heel bloedserieus toch hoor. Ja. En de dagen worden vervuld. Je kan er niet omheen. In de Bijbel vind je dat alle maar enigszins belangrijke gebeurtenissen gedateerd waren. Te bestemder tijd heet dat. Het zal nog zijn tot de bestemde tijd. En wat het maar was. Daar staan jaartallen voor. En als je begint te lezen in de Bijbel, dan struikel je over de getallen. In Genesis. Nou ja, van de levens van de eerste generaties, van de aartsvaders. Ik bedoel gewoon van de geslachtslijn van Adam tot Christus, die lijn bedoel ik. Waar allemaal de jaartallen bij staan. Hè. Je werd zo oud en gewoon die en die en leefde nog zoveel jaar en die werd zo oud. Enzovoort. Je begint meteen te rekenen. Er staan tijden voor en die worden gemeten. En de belangrijkste is natuurlijk die van 70 weken zijn bestemd over uw volk. En over uw heilige stad. En dan zijn het 62 weken en dan nog 2,5 weken en wat het maar was. Bestemde tijd. Daar komt de uitdrukking ook in hoge mate vandaan. En hier is het, als de dagen zijn er opneming vervuld werden. In gedachten ben ik ze aan het aftellen. Nou ja, en in gedachten ben ik bij, er staat een datum voor. Ik zou niet weten waarom de Heer de datum niet gekend zou hebben. Lijkt me nogal voor de hand te liggen. Nou, de datum van de kruisiging misschien niet meteen, maar de datum van de opstanding wel hoor. De 17e van Aviv, van Nissan. Echt wel. Die datum die kom ik al tegen in Genesis, 7? 8, in de geschiedenis van Noach. En daarna nog menigmaal in de Bijbel. Dus ja, als je ziet wat ermee samenhangt met die datum, dan krijg je toch onderweg wel een idee. Ik zou niet weten waarom de heer dat niet gehad zou hebben. En 7 en 62 weken tot op Messias de Vorst. Ik ben ervan over. Nee, los van zijn profetische. Want hij kan natuurlijk ook dat God hem van bovenaf dat heeft ingefluisterd zoals dat bij profeten ging. En hij was een profeet. Dus doe maar. Maar zelfs uit de schrift. 7 weken en 62 weken tot op Messias de Vorst. En toen het zover was. Maar waarom ben ik nu weer in Lucas 19? Toen het zover was. Toen zei de heer tegen Jeruzalem. Theatraal. Och of gij nog bekend het ook nog op deze uw dag. Vandaag nog, deze dag. Wat is er dan zo bijzonder aan die dag? Nou, dat was de laatste dag van de 7 en 62 weken van Daniel. Het 10e van de eerste maand. Dus ja, het is, zo is het, dat is het plan Gods. Zie? En dat er daarna een breuk zou zitten, want ik doe net of u dat allemaal weet. Maar dat er daarna een breuk zou zitten in die tijdrekening met betrekking tot het Joodse volk en de Joodse stad. Want daar gaat die tijdrekening alleen maar over. Dat daar een breuk in zou zitten. Kun je met een beetje inzicht, kun je dat gewoon in Daniel 9 echt wel lezen hoor. Want waarom heet het dan na 62 weken? Dat had toch gewoon moeten zijn. En in de 70ste week? Die komt toch na 7 en 62. Maar waarom staat er na 62 weken? En pas een vers verderop, een lang vers verder, wordt pas gesproken over die laatste 70ste week. Dan zou je toch kunnen ruiken dat daar een onderbreking in die tijdrekening zit. En dat gewoon een normaal ding is, tijdrekening, dat je die breekt. Natuurlijk, ik kijk hier op een klokje hoe lang ik spreek. Maar de pauze, die gaat er weer af, hè? Dat weet u. Die telt, die wordt niet meegerekend. Hoe lang heb je gesproken? Anderhalf uur? Minstens. Maar goed, anderhalf uur. Ja, maar het duurde langer. Ja, er zat een pauze tussen, maar die telt niet mee. Zo simpel is dat. Kortom, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen, want daar moest het gebeuren. Bovendien, 70 weken over uw volk en uw heilige stad. 7 weken en 62 weken uit Daniel 9, ik ga er niet op in, maar er wordt gerefereerd aan Jeruzalem. Want daar gaat die tijdrekening over. En dus, tot op Messias de Vorst. En dus gaat hij naar Jeruzalem. En daar staat hij dan, hè, om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. Kennelijk kwamen zij vanuit Galilea, waar de heer officieel woonde. Hetgeen natuurlijk ook door de profeten bepaald was, maar het is nou niet de gelegenheid om erover te spreken, denk ik. Maar er staat dus ontboden uit voor zijn aangezicht. En zij heengereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen. Een vlek, dat weet u, hè? Dat is een nederzetting. Een gehucht, een kerkdorp. Een groepje huizen bij elkaar, zoiets. Een vlek. Waarom dat vlek heet, weet ik niet. Maar toch maar. Kwamen zij in een vlek der Samaritanen om voor hem te bereiden. Herberg, vooruit de maar. Om voor onderkomen, s'nachts kennelijk. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Want u weet dat de grote vijandschap bestond tussen de Samaritanen en de Joden. We hadden het toch al over de pikorde gehad. Nou, dat is wat dit is. De Joden voelen zich meer dan de Samaritanen. Op historische grond. Maar de Samaritanen voelen zich meer dan de Joden. En waarom dat is? Nou ja, dus we moeten het toch binnenkort over hebben. In het volgende hoofdstuk zijn we bij een Samaritaan, dus dan komt het weer ter sprake. Maar waarom dat is? Wel, de Samaritanen woonden rondom Samaria, in stad en ommeland heet dat. Althans, in Groningen heet dat dan zo, stad en ommeland, Samaria. En Samaria, populair gezegd, dat staat voor het tienstammenrijk, het noordelijke rijk van Israël. Want Samaria, de stad Samaria, was daarvan de hoofdstad. Niet onmiddellijk, maar lange tijd wel. Tot het einde aan toe dan, Samaria. Maar het tienstammenrijk, de drager, niet van het koninklijk huis, maar wel uit Juda bedoel ik van David, maar wel dragen van het eerstgeboorterecht in Israël. Want Samaria ligt in het gebied van Efraïm. De bergen van Efraïm enzovoort. De tienstammenrijk, dragen van het eerstgeboorterecht, werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Ik zeg het natuurlijk nooit helemaal goed, maar ik aarzel altijd om er uitgebreider op in te gaan. Wat er nog van over was en wat nog niet. Zelf was weggevlucht van, oh jee, daar komen de Assyriërs. Laat ons de benen nemen, dan wel scheep gaan. Of wat dan ook, wat ze maar gedaan hebben. Want dat hebben ze gedaan. Maar het laatste restant, ik meen dat er iets van 20.000 genoemd wordt in Assyrische kleitabletten. Maar ik ben het vergeten weer, maar een zeer gering aantal. Ongeveer wat er in, het is minder dan wat er in Nederland aan bevolking per jaar bijkomt. Maar goed. Ik heb net gehoord dat ze 25.000 huizen willen bouwen bij mij om de hoek. Ik weet het niet, maar toch maar. Maar zo weinig was er van over, van de miljoenen. En ze werden afgevoerd, wat er over was, werd afgevoerd naar Assur. Officieel ging daaraan het rijk, namelijk Samaria, de stad, ten onder. Daar was het dan, en alles was weg. Staat in de Bijbel, iedereen, alles was weg. Dat je niet, je moet niet je oor laten hangen naar al die commentatoren die zeggen, dat kan natuurlijk niet, het is niet zo geweest. Het is wel zo geweest, want er staat zwart op wit in de Bijbel. En toen lag het land daar braak. En u weet wat dan de regeringen doen, hè? Ongeacht welke regeringsvorm men heeft. Maakt helemaal niks uit. De koning zegt gewoon, daar ligt een stuk land. Dat is kapitaal, dat ligt daar. Ze waren nog niet kapitalistisch, maar het is wel kapitaal. Dus daar ga je wat mee doen. Dan moet je mensen implanten, want mensen worden geplant. Hè? Dat weet u toch, hè? Dat heet een volksplanting. Daar krijg je twee keer de woordwaarde voor bij Scrabble. Maar vooruit maar weer. Een volksplanting. Nou ja, goed. Dat gebeurde dus ook. Want dat staat allemaal in de Bijbel. Dat er Assyriërs, mensen uit het Assyrische Rijk, geplant werden in het braakliggende land van Samaria, van het tienstammenrijk, van het volk van Gomri, van de Kimmeriërs. Maar goed. En die werden dan geplant om het land te ontwikkelen. En dan lees je in de Bijbel dat ze dat niet lukte. Ze hadden last van allerlei natuurrampen en van wilde dieren. En het kwam allemaal niet goed. Het was een land dat zijn inwoners opeten immers. Ik meen dat Ezechiël dat erover gezegd heeft. En die kwam er vandaan. Maar toen maar. En wat toen gebeurd is dat men advies is gaan vragen bij degenen die waren weggevoerd enzovoorts. En toen zeiden ze, ja, dat komt omdat die mensen die er nou wonen, die houden zich niet aan de zeden, aan de mores van het land. Ze kennen de God des lands niet. En toen zijn er priesters, Levitische priesters, vanuit de ballingschap uit Assur, vanuit de tienstammen dus, Levitische priesters, teruggebracht naar Samaria en omgeving, om dat heidense volk daar te onderwijzen. En dat volk, dat zijn de Samaritanen. Dus die stammen weliswaar niet van Israël af, officieel niet, maar ze zijn wel de erfgenamen geworden van dat land. En ze dienden de God van het land via de 5 boeken van Mozes, die dus al geschreven zijn meer dan 100 jaar in elk geval, ruim meer dan 100 jaar voor het begin van de Babylonische ballingschap van de 2 stammen. Die zeg ik er altijd gratis bij, want dat vind ik prachtig, vind ik een goede grap. Want iedereen denkt tegen, al die theologen denken tegenwoordig, dat de Bijbel, Genesis incluis, geschreven is door Joden in de Babylonische ballingschap. Met een Babylonisch scheppingsverhaal enzovoorts. Maar meer dan 100 jaar daarvoor hadden de Samaritanen al de 5 boeken van Mozes. Hebben jullie dat nog? En niet van de Joden, maar van de 10 stammen van Israël. Waarvan ze de erfgenamen zijn. Daarom hebben de Samaritanen het hoog in de bol. Want toen zij er iets meer dan een eeuw al woonden, werden de 2 stammen weggevoerd in ballingschap. En kwam Judea braak te liggen. De 2 stammen in Babylonische ballingschap. Dus zij claimden, de Samaritanen claimden toen feitelijk het hele land. Daar komt het op neer. Zoals wij zijn de erfgenamen van Israël. Wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Heb ik dat toch eerder gehoord? Maar, nee, serieus. En toen de Joden dus terugkwamen uit de Babylonische ballingschap, en ineens ook de 5 boeken van Mozes hadden, en een Joodse godsdienst ontwikkeld hadden, die ze daarvoor ook niet hadden trouwens. Ze brachten hem mee uit Babel. Toen was er wedijver, toen wilden de Joden Jeruzalem bouwen, toen zeiden de Samaritanen, nou dat willen wij dan ook wel, want ja, wij horen erbij, wij zijn enzovoorts. Hebben jullie dat nog? En toen vonden de Joden dat het niet mocht. Die wilden dat niet hebben. En toen hebben de Samaritanen die hele tempelbouw verstoord. Dat heeft een jaar of 16, 17, 18, 19 geduurd. Ik weet het uit mijn hoofd zo gauw niet hoor. Als je het precies moet weten, wil ik het wel eens opzoeken weer. Maar zoiets, dat heeft nogal lang geduurd. Dat vind je bij Nehemia, vind je dat vermeld. Die hele kwestie, enzovoorts. Maar goed, het is dus die wedijver tussen Juda en Samaria. Ik weet niet wat ik er meer over moet zeggen nu. Maar laat ik het dan heel terughoudend zeggen. De hele kwestie van Samaria, de Samaritanen. Toen ik een keer tegen mijn vader gewoon ronduit zei, want wij spraken niet ronduit, gewoonlijk hoor. Echt niet. En trouwens ook niet veel. Maar toen ik een keer gewoon tegen hem zei, nou ik geloof dat de gemeente uit onze dagen gevormd wordt uit de 10 stammen van Israël. Toen zei hij rechtstreeks tegen me, hij zei ja, maar dat geloof ik ook. En toen was ik een beetje stil, want ik had dat nooit in het publiek horen zeggen. Maar hij zei er meteen achteraan. En het is natuurlijk in elk geval duidelijk dat de Samaritanen een beeld zijn van de gemeente. Dat had ik hem ook nog nooit horen zeggen, maar dat zei hij als vanzelfsprekend. Maar ja, zo is het nou maar net. Terwijl aan de ene kant men het verhaal van de Joden volgt, heb je aan de andere kant het verhaal van de Samaritanen als de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Hebben jullie dat? En ze staan in een gespannen relatie tot de Joden. Ze verhinderen elkaar, zolang de heren werken met de ene, is de ander jaloers en andersom. Zo werken die dingen. Maar het is een uitbeelding van de situatie in onze dagen. En vandaar dat wij in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk geconfronteerd worden met Samaria en Samaritanen. Omdat ze een uitbeelding zijn van het tegenwoordige werk dat God doet, inderdaad, via de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Heb je dat nog? En de weg van de Heer Jezus naar Jeruzalem, ik hoop dat u begrijpt dat ik nu tamelijk overdrachtelijk spreek, de weg van de Heer Jezus naar Jeruzalem, om verhoogd te worden. Althans, naar aardse begrippen, verhoogd te worden. Die weg, die gaat inderdaad door Samaria. En ik vind het altijd wel aardig dan in Johannes 4 te lezen. En hij moest door Samaria gaan. Staat er dan, hè? Dan komt hij bij die Samaritaanse vrouw, weet u nog. Zijn al die discipelen weg? Waren allemaal Joden. Zijn allemaal weg. Ze moesten maar zien dat ze aan de kost kwamen. Ze werden weggestuurd. Om brood te halen. Ja, oké, okay, maar niettemin zijn ze weggestuurd. En de Heer is daar alleen met die Samaritaanse vrouw. En bij die put, die bron. Op dat stuk land van Jozef. Ja, je moet even wat oefeningen doen en wat nazoeken, maar het staat erbij. Je moet het wel nazoeken, maar dat was het land van Jozef. Het heette Jacobsbron, maar het was een stuk land wat Jacob aan specifiek uit de erfenis gegeven had aan Jozef. Het was dus eigenlijk de bron van Jozef. Jawel, Johannes 4. En daar heeft de Heer een ontmoeting met die Samaritaanse vrouw. En via die Samaritaanse vrouw komt de hele stad tot geloof. Bij Sichem. En dan moet je weer terug naar het Oude Testament. Sichem, wat is daar ook alweer mee? Enzovoorts. En daarna wordt de vrouw aan de kant geschoven. Zo van, nee, wij geloven nou niet meer om uw zeggens wil. Niet omdat u het gezegd hebt, maar we hebben enzovoorts. Maar het is een beeld van het ontstaan van de gemeente. De roeping, de vorming van de gemeente in onze dagen. Maar de route loopt via de Samaritaanse vrouw. Want die is een beeld feitelijk van het 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. En de route naar het koninkrijk hier op aarde loopt inderdaad dus via Samaria. Enzovoorts. Heb je dat nog? Zo'n symboliek die erachter steekt. En daaruit leerde ze ook dat God zijn plannen niet gewijzigd heeft. Dit zat allemaal in de programmering. Zo zal dat gaan. En de roeping van de gemeente is uit een volk wat niet onder de wet leefde. Dat is eigenlijk het idee. Niet onder de Joodse wet. Daar gaat het maar om. En bovendien uit een volk dat door de Joden niet serieus werd genomen. Het werd als vijandig beschouwd. Nou goed, meer hoef ik daar niet over te zeggen. Dit lijkt me wel voldoende. Zij kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Dat is een kwestie van jaloezie, van wedijver natuurlijk, enzovoorts. Maar ja, ik moet u zeggen dat ik de indruk heb, maar misschien zie ik dat helemaal verkeerd hoor. Maar ik heb de indruk dat langzamerhand in onze dagen die situatie ook aan het ontstaan is. Want juist onder degene die geacht worden bijbelvast te zijn, ook zo'n mooi woord bij het scrabbelen, bijbelvast, bestaat de neiging om de Heer Jezus te beschouwen, niet als de Heer Jezus, maar als Yeshua. Want dat mag niet meer in het Nederlands of in het Grieks van het Nieuwe Testament, het moet in het Hebreeuws. De Joodse Messias, daar lees je dan over in christelijke literatuur, hè? Met een kleine c bedoel ik, verder bedoel ik niks, maar gewoon de Joodse Messias enzovoort. En men zegt dat wij als christenen moeten leren van de Joden en ons door de Joden laten onderwijzen, want dat is onze oudste broer of onze oudere broer of wat dan ook maar. Hebben u dat nog? En daarmee raken wij Christus, en dit is bedoeld in het Grieks en daarmee ook in het Nederlands, Christus, raken wij kwijt. Dan zijn de Joden ineens de norm geworden en wij moeten hem niet. Want het is de Joodse Messias. En als de Heer werk doet, doet hij het niet aan ons, maar aan de Joden. En naarmate wij Joods worden en dus een baard laten staan en al dat soort dingen meer. Dan, ja. Nou ja, anders komt het met ons niet goed. Dus we moeten wel loofhuttenfeest vieren. En we gaan naar het leerhuis enzovoort. Allemaal gebruiken dan veronderstelt Joodse termen. De Joden lachen zich een bult daarom hoor. Omdat wij ze naapen. Het is echt. We doen alsof. Nou wij. Ik niet. Dat hoort u van mij nu. Maar dit zal wel weer antisemitisch zijn dan. Want we weten het altijd wel weer zo uit te leggen. Maar toch. En er komt een tijd inderdaad. En eigenlijk, ik denk dat die tijd al in hoge mate is aangebroken. De tijd waarin wij in het geloof ook niet blijven en afgesneden zullen worden. De uitdrukking met dank aan Romeinen 11. Want ja, er zijn er genoeg die zich christenen noemen. Maar of ze het ook zijn, ik wil er liever niet te veel over zeggen, maar toch. Ik hoor te veel bij wat ik net met inleidende woorden allemaal zei. Ik hoor veel te veel langs die kant vertellen. Dat niet dat wij zondaren zijn, maar dat wij goede mensen zijn. Dat we goed ons best moeten doen. En dat de Heer ons lief heeft, enzovoort. Dus dan moet hij toch wel wat in ons gezien hebben, enzovoort. En als we nou maar goed ons best doen met zijn hulp, komt het met ons wel goed. Nee, het komt met ons niet goed. Wij zijn zondaren van nature. Wij deugen voor geen meter. Ook nog niet eens voor een decimeter trouwens. En daarom moeten wij dood. En daarom is één voor allen gestorven. En daarom zijn we alle dood. Heb je dat nog? Dit is om te zeggen dat u niet een pareltje bent van nature. Maar een. Met dank aan Ellie en Rickert. Ja. Ik zeg het maar precies zoals het is. Dat zijn wij niet, dat waren wij niet. Integendeel. Zie? Pas als wij tot geloof komen en deel krijgen aan het opstandingsleven van Christus, wanneer wij wedergeboren zijn, dan kan je dat soort termen gebruiken. Maar eerder niet. Zie? Gaat om wedergeboorte. Nou ja, en dat kan alleen door geloof in de Heer Jezus als de Messias. En ik moet u zeggen, al wat Joods heet, gelooft niet dat Jezus de Messias is. Is stokongelovig. En hoe orthodoxer men is, hoe ongeloviger. En hoe vijandiger. Dat zeg ik voor degenen die denken dat die zwartjakkers. Of hoe. Goed Nederlands woord. Het is zwart, zo ziet het eruit. Toch? En ze hebben zo'n jak aan, zo tot van die slippen. Dat is omdat ze tegen de wind op heel snel lopen. Ze moeten snel lopen, want het staat in de Bijbel dat dat moet. Hebben ze bedacht. En dan zwabbert dat er zo achteraan. En met grote stappen. Hebben ze nooit orthodoxe Joden zien lopen langs de weg? Die wandelen niet hoor. Met hele grote stappen gaat het dan. En met zo'n jak, dus daarom noem ik het zwart jak. Ik bedoel er niks lelijks mee, maar dan herken je dat meteen. Enzovoort. Maar sommigen denken dat het gelovig overblijfsel is binnen het Joodse volk. Nou, dat is niet zo. Bovendien, er bestaat niet zoiets als een gelovig overblijfsel van het Joodse volk. Dat bestaat helemaal niet. Er bestaat wel een gelovig overblijfsel. Met Israëlitisch burgerschap. Maar die mensen heten in het algemeen gewoon christenen. Begrijp je wel? Ik heb laatst een artikel gelezen over de geschiedenis van de Messias beleidende Joden. Ik kom niet verder dan twee regels en dan hou ik ermee op. Ik kan daar gewoon niet tegen. Hoezo geschiedenis? Discriminatie vind ik dat. Dat is discriminatie. Dat is een bepaalde groep creëren. Je hebt Joden, die bestaan inderdaad. Je hebt ook christenen. Maar je hebt niet iets als Messias beleidende Joden. Kom er niet aan met die term. Ik weet wel wat men ermee bedoelt. Maar het punt is dat als ik in Groningen was, ik had Fries willen zeggen, maar daar krijg ik ook weer last mee. Met die zuster, daar krijg ik dan last. Maar als ik een Groninger ben, dan ben ik toch niet een Messias beleidende Groninger. kom op zeg. Ik ben gewoon een christen. En Da Costa, Isaac, was niet een Messias beleidende Jood. Hij was een christen. Nederduits gereformeerd. Nee, hervormd heet dat dat nog toen. En hij wilde niet mee met de afscheiding. Huh? Maar dan zeg ik niet een Messias beleidende Jood. Kom op. En bovendien Messias beleidend. Jezus beleidend zijn wij. De term Messias beleidend zegt helemaal überhaupt niks. Want als die Schneerson, zo heet, die dat schiet me toevallig te binnen. Die Schneerson, ken je het niet hoor? Die is al jaren geleden, uit New York, een Jood, is al jaren geleden overleden. Maar hij heeft een aanhang en die aanhang denkt dat hij de Messias was of is. Hij is weliswaar overleden, maar men houdt het er maar op dat hij dan toch uit de dood gaat opstaan. Hoe dicht kan je bij de waarheid zitten en hoe verder vanaf is vervolgens de vraag. Maar ze geloven dat dat de Messias is. Dan zijn ze toch Messias beleidend of niet? Dat zegt toch niks? Afgezien van dat de term Jood ook heel weinig zegt hoor, overigens. Maar toch maar, laat ik dat onderwerp maar helemaal niet aansnijden. Want wie is dat dan? En wat is dat dan? Dat weet men niet. En dit is niet antisemitisch, wat ik gewoon zeg, is dat het toch allemaal niet telt, omdat wij van nature zondaren zijn, telt voor God niet mee. En in de gemeente is Jood nog Griek, dat maakt allemaal geen verschil. En er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus dan moet je op zijn minst Messias Yeshua beleidend zijn. Maar ik moet u corrigeren, want het Nieuwe Testament is niet in het Hebreeuws, is met opzet in het Grieks. En dat is in het Oude Testament in Jesaja al aangekondigd. Dus gij zult zijn naam niet Yeshua heten, gij zult zijn naam Jezus heten. Inderdaad, het is de Griekse vorm van Yeshua, dat is waar. Maar daar gaat het nou juist om. De Heer zegt, willen jullie niet, dan niet, dan ga ik de andere kant op. Dan heb ik nog een volk achter de hand en ik spreek in hun taal. Door lieden van belachelijke lippen enzovoorts. En dat kun je wel weg willen wegredeneren en zeggen, ja, maar ik ben Joods en ik blijf Joods en nu ben ik pas echt een Jood. En nu ben ik Messias beleidend en Yeshua HaMashiach moet je dan zeggen. En, ja. Ik moet het niet. Ik kan dat in de Bijbel niet geplaatst krijgen. Dat komt in de Bijbel niet voor. Dat zijn geen Bijbelse dingen. Daar gaat het me om. Verder, hoe iemand zich noemen wil. Oké, ik vind het allemaal prima. Ik begrijp het ook wel. Maar daar word ik ook niet vrolijk van. Ik vind dat het onderscheid niet gemaakt zou moeten worden. Omdat de Bijbel het onderscheid niet maakt. En zolang je zo nodig als Jood moet profileren, moet je ook geen bezwaar maken dat je gediscrimineerd wordt. Vind ik. Daar vraag je dan toch om. Dat is toch de erkenning van dat je anders bent dan anderen. Of niet dan? Ik hoef dat niet zo nodig. Bij de Heer kun je er niet mee terecht. Dat het in de mensenwereld anders is. Ja, goed. Ja, maar daar sta ik niet voor hier. Toch? Dit gaat om Bijbelse dingen. En hij gaat door Samaria en geen positief woord, geen negatief woord over Samaria. Hij ging er doorheen. Ze beliefden hem niet. Hij was onderweg naar Jeruzalem. Waarom deed de Heer dat zo? En hij wist er bovendien van. Omdat het ook symboliek is. En het komt erop neer dat Samaria mag dan een beeld zijn van 10 stammen in het algemeen. En in het verlengde daarvan van de gemeente. Maar het draait ook uit op. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dan kun je wel hoogmoedig wezen, maar het komt ook niet goed. Maar het is nu eenmaal de route. Het is een onderdeel van het werk Gods en van het plan Gods. Zie? Ze ontvingen hem niet. En als zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen? Prachtig, hè? Ik vind het mooi, hoor. Dat zijn toch die zonen des donders? Zo heten ze toch? De Griekse term helemaal niet, de binnenschieten ze gauw. Maar zo worden ze toch genoemd, de zonen des donders, de zonen van Zebedeus. Het waren nogal mannetjes putters, zoiets. Dat vuur van de hemel nederdalen, over donder gesproken, en deze verslinde gelijk ook Elia gedaan heeft. De verwijzing staat erbij, naar 2 Koningen 1. Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Jullie weten helemaal niet waar het over gaat en wat er aan de hand is. En dan heeft er dus iemand dit vers tussen gezet. Naar ons beste weten heeft iemand dat ertussen gezet. Want omdat er handschriften zijn waar het niet voorkomt, en dat zijn dan de betere handschriften. En als je mij vraagt wat zijn dan de betere handschriften, dan is het antwoord officieel de oudere handschriften. En daarna moet ik het ook weer corrigeren en zeggen: nou ja, maar de nieuwere, maar het zijn dan geen handschriften, maar de nieuwere schriften hebben juist de oudere gecorrigeerd omdat ze niet deugen. Dus je gooit maar in mijn pet. Dus laat maar zitten. Maar het commentaar is goed. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Je kunt dat, de woorden van die staat hieronder in mijn Bijbel, Johannes 3, vers 17. Dat is correct. Want daar staat dat. Dat de Zoon des Mensen niet is gekomen om, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar omdat de wereld door hem behouden zal worden. Ik voeg er gewoonlijk meteen aan toe dat niettemin die wereld wel degelijk veroordeeld geworden is en bestaat onder dat oordeel Gods tot in onze dagen. Niet omdat dat de bedoeling was, maar dat is de consequentie van het ongeloof van de mens die de duisternis liever gehad heeft dan het licht. Het verschijnsel bestaat nog steeds. Te veel licht op vindt men ongezellig. Dit is de reinste symboliek. Dat is voer voor psychologen. Met te veel licht aan zie je te veel. En als je te veel ziet, dan word je niet vrolijk van. Want veel kennis geeft veel verdriet. Zei de prediker toch ongeveer zoiets. Dus doen we het licht uit. We zullen er niet allemaal op letten. En toch? Nee, zo werkt dat. Dat is symboliek. Je moet gezellig doen. Doe het licht helemaal uit. Het schijnt nog gezelliger te zijn. Heb ik mij laten vertellen. Maar toen wel. Maar daarom leeft de wereld onder het oordeel. Men wil het licht niet. En dus, dat oordeel is dan de duisternis. Hè? Johannes 3 beschrijft dat inderdaad. En dat komt overeen met wat hier staat, dus ik heb er verder geen probleem mee. En ze gingen dus naar een andere vlek. Blijkbaar, toch in Samaria, begrijp ik eruit. De route gaat toch door Samaria. En verder zijn ze op reis en bespreken deze dingen die allemaal betrekking hebben inderdaad op onze tegenwoordige bedeling. En het idee van er komt een koninkrijk binnen afzienbare tijd, hoi hoi, of hoe dat maar luiden mag, vind je echt niet. Nou ja, af en toe een uitbarsting van bepaalde mensen, maar en van de discipelen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar als dat een uur geduurd heeft, is het lang geweest. Zij gingen naar een andere vlek. Dat kom je ook tegen een halve bladzijde verder, overigens. Waar boven hoofdstuk 10 staat, uitzending der 70. En die krijgen ook de boodschap mee dat als ze niet ontvangen worden of als ze vijandschap tegenkomen, dan schudt de stof van je voeten en ga naar een andere plek. En ik houd het erop. Nou ja, dan steek ik weer mijn nek uit. Ik houd het erop dat dat ook in onze dagen nog steeds de norm is. Ik weet niet of je die conclusie eruit mag trekken. Maar laat ik dan zeggen dat het mijn ervaring is dat als men vijandig is, ja, dan schiet het ook niet op. Dan kun je ook niks. En werkt de prediking alleen nog maar averechts. Nou, omdat men zich verweert en men wil het niet horen en er ontstaat alleen maar verdere verblinding en verharding en al dat soort dingen meer. Dat wil niet zeggen dat je niet een beetje je best moet doen en wat tegenstand moet kunnen verdragen enzovoorts. Maar ik zeg het ook maar als troost. Er staat, men zou geen paar, in dit verband staat, men zou geen parelen voor de zwijnen werpen. Ik weet niet bij wie ik me nu verexcuseren moet, bij de parelen of bij de zwijnen. Maar doe maar. Paulus zegt in Handelingen 13 aan de Joden te Antiochië. Hij zegt, maar nu gij u het eeuwig leven niet waardig oordeelt. Ziet, wij keren ons tot de heidenen enzovoorts. Ze vonden zelf dat ze het niet waard waren. Ze vonden het niet de moeite waard of wat dan ook. Ze hechten er geen waarde aan het evangelie. En Paulus zegt, nou, dan gaan we naar de heidenen. Die waren daar trouwens ook samengekomen, dus dat ging er geen moeite door, maar hij citeerde wel meteen Jesaja en zei, dat betekent dat we gaan naar het einde der aarde. En toch? Dus, dat heeft hij dan ook gedaan. Maar toch, als je het echt niet horen wil, ja, dan heeft het ook geen zin. En ik ken zulke mensen waarvan ik weet, die willen het niet horen. En ja, dan heeft het ook geen zin om. Dat is, mijn vader zei in dat verband dikwijls, ze zei, ja, je moet nooit discussiëren over de Bijbel of zo, want het is het evangelie onwaardig, het is de Heer onwaardig. Dat is niet de bedoeling van de Bijbel. Het is teken door liefde, hier is het, als je niet wil, oké, maar het is je eigen verantwoordelijkheid. Hetgeen ook weer niet ons moet ontmoedigen om de dingen dan toch bij gelegenheid goed uit te leggen, duidelijk te maken enzovoort. Maar vooruit. De verantwoordelijkheid ligt echt niet bij de, niet primair, althans bij degene die het woord brengt, op wat voor wijze dan ook. De verantwoordelijkheid ligt bij degene die het woord moet ontvangen. En wij die het brengen hebben de verantwoordelijkheid om dat dan toch zo goed mogelijk te doen. Dan heb ik het niet over de techniek, maar dan heb ik het over de inhoud. Goed. De techniek, dat komt helemaal onderop. Dat is het laatste. Vers 57. En het geschiedde op de weg als zij reisden, u weet wel, door Samaria naar Judea, naar Jeruzalem. Dat een tot hem zeide, Heer, ik zal u volgen. Dan zijn er meer die dat zeggen, Heer, ik zal u volgen. Waar gij ook heen gaat. Where he leads me, I will follow. Is het lied. Ja. En Jezus zei tot hem, dan moet je wel rekening mee houden dat hoe dat dan gaat. Hè? En waar ik ga. Wil je mij volgen? Weet je waar ik ga? Hij zei, de vossen hebben holen. Ze verhuizen trouwens ook nog wel eens, maar dat terzijde. De vossen hebben holen. En de vogelen des hemels hebben nestelen. We hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Dat ik wat azel is, omdat bij vossen denk ik aan de uitspraak van de Heer. En zeg die vos, en dan gaat het over Herodes, meen ik. Want de vossen in de Bijbel zijn een beeld van, Ja, dwaalleraar eigenlijk, ja. Ik probeer het woord altijd te vermijden. Want ik vind het nogal erg zwaar woord. Maar toch, zwart-wit, jawel, dat is wat het is. Dat gold voor alle 300. Forse. Maar 300, geloof ik wel, hè?
300 bij Simpson, ja.
Bij Simpson. Ja, ik vind het een geweldig verhaal. Ik vind het een geweldig verhaal. Ze krijgt last met de dierenbescherming. En met de partij van de... Nou ja, oké. Okay. 300 vossen met de staten aan elkaar gebonden en een fakkel ertussen. De uitbeelding van de dwaalleraren die elkaar te lijf gaan en die elkaar tegenspreken en allemaal dood en verderf zaaien daarmee. Dat is het. Ja? Nou goed. Zegt die vossen. Maar die hebben honen, vossen. Die hebben wel een thuis. En vogelen des hemels, ja, die kennen wij als... Vogel des hemels kennen wij als allerlei onrein gevogelte. Kent u die? Moet ik even kijken, maar ik dacht dat uit Genesis was. Nou, ik zie het zo gewoon niet staan. Waar Abraham vecht tegen al dat onrein gevogelte. En je weet, gevogelte, dus dat spul wat nestelt in de takken van die grote boom van Babel. Uit Daniel 4, nou ja, of uit Matthäus 13. Want dat is heus in de praktijk dezelfde boom. Babel, de moeder der hoererij en de gruwelen der aarde. Je weet wel, mosterdzaad tot de grote boom. En dan vogel des hemels. Er zijn overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht en ander gespuis. En die hebben ook een thuis. Op een of andere wijze. Ze zijn in ieder geval een beeld van Babel in het bijzonder. Maar goed. Maar de zoon des mensen heeft dat niet. En het woord vos, zoek je maar eens op, ook in het Oude Testament, in het meervoud, vossen. De vossen die de wijngaard bederven en de vossen die lopen over een verwoest Sion, Jeruzalem, in klaagliederen. Enzovoort. En in Lucas 13 is het Herodes. De koning der Joden. Maar dan de verkeerde. Want die wordt aangeduid als een vos. In Lucas 13 vers 32. Nou goed. Maar dat is de waarschuwing van de Heer. Ze weer mij volgen. Nou, dat gaat dan zo. Dan heb je geen plek om je hoofd neder te leggen. Dan weet je niet waar je terechtkomt. Dan heb je geen thuis meer. En dat is natuurlijk zo. Wij volgen de Heer, maar deze wereld is niet meer ons thuis. Zie? Ons thuis is een Jeruzalem dat boven is. En hier zijn we vreemdelingen en bijwoners. En wij verwachten de stad die fundament heeft. Net als Abraham, van Abraham staat het ook. Hè? Hij woonde weliswaar in een land wat hem beloofd was, maar hij bezat het niet. Nog geen voetstap staat er. Geen pied à terre heet dat, geloof ik. Hè? Maar bij de Fransen dan, maar de... Doe maar. Nou, en hij zei tot een andere, volg mij, vers 59... Hij zei tot een ander, volg mij, doch die zei, Heer, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. U wordt geacht te begrijpen dat vader nog niet dood was. En de uitdrukking, moet eerst mijn vader begraven, betekent, zolang mijn vader nog leeft, kan ik u niet volgen. Ik moet eerst nog wat anders doen. En dat is natuurlijk een aardig excuus. Zie? Er gaat trouwens nog een grap in onze familie, maar die mag ik u niet vertellen. Dus ja, die heb ik in gedachten. Dat mag niet. Toen maar. Nee, niet van achter de lessenaar bedoel ik. Hè? Nou, een excuus dus. Maar de Heer zei, laat de doden hun doden begraven. Wat een eigenaardige manier om de natuurlijke mens te beschrijven als dood. Laat de doden dat zelf doen. En u begrijpt toch dat dit een vooruitgrijpen is op zijn opstanding, nee, op zijn kruisiging moet ik eigenlijk zeggen. Want, letterlijk, 2 Korinthe 5, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En dus heet het vervolgens, en daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart, enzovoorts. Dus dit is prematuur. Dit is een anticiperen op de opstanding van de Heer Jezus. Want sindsdien zijn officieel alle mensen dood. Met andere woorden, het is een schildering feitelijk van de mensheid zoals we die nu kennen. Van na de opstanding van Christus. Maar dat terzijde, want waar het in wezen natuurlijk over gaat, is dat je altijd wel een excuus kunt verzinnen waarom je de Heer niet zal volgen. Ik heb iemand gekend die zei letterlijk tegen mij, ik wil de Heer volgen, ik wil de Heer dienen, maar ik moet eerst rijk. Als ik rijk ben, dan ga ik de Heer dienen. Volgens mij is de man geëindigd in een staakcaravan op een camping omdat hij alles kwijt was. Ik weet het niet helemaal zeker, want het contact is zoek geraakt. Maar goed. Ja, dat kan je wel willen, maar wanneer dan? Je hebt altijd wel een excuus dat men eerst wat anders moet. En dus zei de Heer, laat de doden hun doden begraven, doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En niet zeggen, zie je wel, toch het koninkrijk Gods. Want dan zeg ik, ja natuurlijk, het koninkrijk Gods, maar wat valt eraan te verkondigen? Dat het zou aanbreken door de kroning van de koning. Maar in het christendom kan je dat al moeilijk zeggen. Omdat men de Heer Jezus niet wil kennen als ongekroond. Men heeft van hem gemaakt degene die altijd al was en is en blijft de Zoon van God. Met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat er een dag gekomen is waarop hij dat in ieder geval niet was. Waarna een dag kwam waarin hij dat in elk geval wel was. Dat is men kwijt. Dus dan betekent het niks meer. Maar de prediking van het koninkrijk Gods houdt in dat het koninkrijk aanbreekt als de koning gekroond wordt. En de kroning van de koning heeft plaatsgevonden in de opstanding en hemelvaart, de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Die immers volgens de psalm als zoon des mensen, want daar komt de uitdrukking vandaan, uit Psalm 8 namelijk, die als zoon des mensen voor korte tijd beneden de engelen gesteld was. Nou ja, vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot zijn opstanding. Maar sindsdien kennen wij hem als met eer en heerlijkheid gekroond en als gesteld over de werken van Gods handen. Letterlijk uit Psalm 8 en letterlijk aangehaald in Hebreeën 2. En dat is de inhoud, essentie van de prediking. De opstanding, hemelvaart, verheerlijking van Christus. Die het beeld Gods is en die dus God is. En als daar de discussie over gaat, over de godheid van Christus, wel, hij is God. Echter, hij was dat niet altijd. En daar ontstaat het misverstand natuurlijk. En ik wijs er maar even op. Bij deze gelegenheid. Maar voor de rest moet ik in verband met het begrip koninkrijk Gods erop wijzen dat het wel degelijk gebruikt wordt door de apostel Paulus in al zijn brieven tot ergernis van de ultradispensationalisten. Want die gaan dan weer vertellen dat koninkrijk Gods wat anders is dan het koninkrijk zoals het hier op aarde geopenbaard zou worden. Alsof God meerdere koninkrijken erop na zou houden. Allemaal lastig. Maar dat is niet zo. Dat is ook makkelijk aantoonbaar dat het niet zo is. Je hoeft slechts alle schriftplaatsen naast elkaar te leggen waar die termen gebruikt worden. Het is even werk. koninkrijk, koninkrijk der hemelen, koninkrijk gods. En dan zul je zien dat die termen gewoon door elkaar gebruikt worden. En waar de identieke teksten aan de ene kant spreken over koninkrijk der hemelen, spreekt de tekst op een andere plaats, maar dezelfde tekst, met dezelfde inhoud, over het koninkrijk gods. Het is koninkrijk der hemelen, koninkrijk gods. Het is hetzelfde ding. Voor zover er verschil gemaakt moet worden, moet er verschil gemaakt worden, niet tussen deze termen, maar tussen de verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk, hoe dat koninkrijk dan ook maar genoemd wordt, en het geopenbaarde koninkrijk. En daar valt dus wat aan uit te leggen, dat sta ik hier te doen in drie zinnen. Maar je leest van Paulus in Handelingen 28, en die moet je vooral onthouden, dat hij aan de Joden, in dat geval in Rome, maar wel aan de Joodse leidslieden in Rome, het koninkrijk gods uitlegde. En mijn vaste zin is dan, wat valt er aan een Jood uit te leggen met betrekking tot het koninkrijk gods? En het antwoord is natuurlijk dat het voorlopig niet openbaar wordt, want het wacht tot de bekering van het Joodse volk als volk officieel. En voordat het zover is, is dat koninkrijk verborgen. Maar het is er wel. En dus wordt er gepredikt, dat doen wij ook. Wij prediken de koning toch? Zeker wel. En zo wordt die term ook gebruikt, zoek het maar op. Dat kan iedereen tegenwoordig. Met een computer in ieder geval. Koninkrijk gods. Paulus in zijn brief heeft het daarover. Bedient dat koninkrijk gods enzovoort. Is niks moeilijks aan. Men zou prediken de opstanding van Christus namelijk. Die van gods wegen gesteld is tot koning. En hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Dus, als je de Heer wil volgen, doe dat dan. En dat je daarvoor wat moet loslaten, moet opgeven, inruilen. Ja, dat is tamelijk normaal. Ik bedoel, dat is de norm. Ik zeg niet dat dat algemeen gebruikelijk is. Ik zeg dat dat de norm is. Dat moest de Heer Jezus ook toch? Zelf? De dingen, zijn rechten opgeven. Oké, gewoon menselijk. Nee, oké. Ja, de Bijbel zegt, hij is nederig geworden, heeft de gestalte van een dienstknecht van de mens aangenomen. Maar dan nog, zelfs als ik dat niet eens meereken, wat eigenlijk niet mag, maar ik dat niet meereken, heb je op aarde van doen met iemand met deze titel, de zoon des mensen, de grote kroonprins, de erfgenaam van de troon over de hele schepping en dat soort dingen meer. Ja, maar daar moest hij vanaf zien. Terwille van wat anders. Want eerst moest er wat anders geregeld worden. En dat is wat gezegd moet worden, gewoon van de Heer Jezus als mens. Met de titel Zoon des Mensen. Dat hij gediend zal worden, en dus vooral zal worden, dat speelt pas in de toekomst. Maar tot op heden is hij degene die dient. Ook in zijn positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zie? Ja, dat heet letterlijk zo. Goed. En dus, wie een navolger van Christus wil zijn, nemen zijn kruis op, staat er dan. O, dat hadden we al gelezen, hè? Want er stond een bladzijde eerder. Die verloochenen zichzelf, vers 23. Die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op. En ik heb u toen opgewezen dat zelfs deze woorden suggereren dat ze geformuleerd zijn na de opstanding, of althans na de kruisiging. Hoe komt het woord kruis hier anders? Goed, daar ga ik niet verder op in meer. Vers 61, dan was er nog een ander die zei, Heer, ik zal u volgen. Ze zijn allemaal van goede wil, hoor. Ik zal u volgen. Ja, ik heb er te veel meegemaakt. Ik heb zalen vol met bijbelschoolstudenten gezien. Tenten vol met mensen die zeiden, ja, ik wil de Heer volgen. Enzovoort. Maar ik ben ze nooit meer tegengekomen. Ik zie ze niet. Ik weet niet waar ze gebleven zijn. Echt niet. En ik vind het knap frustrerend, moet ik eerlijk zeggen. Maar toen maar. Waar zijn die lui dan? Ja, die, ja. Ik weet het niet. Ze hebben excuses. Maar laat mij eerst toe dat ik afscheid nemen van degenen die in mijn huis zijn. Ja, dat lijkt me toch helemaal voor de hand te liggen. Even afscheid nemen. Maar hoe doe je dat? Een overgangsperiode instellen om zaken over te dragen, anderen in te werken en wat het maar is allemaal. Ik weet het allemaal niet, ik verzin het maar. Maar de Heer zegt, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Ik ben van mening dat als de Heer je roept, dan geef je gehoor aan zijn stem met alle consequenties van dien. En ik beweer niet dat je lom door het leven moet gaan, maar ik beweer wel dat als je een keuze maakt, dan is die onvoorwaardelijk. Zo werkt dat nou eenmaal. En de beeldspraak is natuurlijk aardig. Als wie zijn hand aan de ploeg slaat, die moet niet omkijken. U weet toch hoe dat gaat? Nou ja, vroeger dan. Met zo'n ploeg. U weet wel, dat zie je nog op oude schilderijen en zo. Met één zo'n schaar noemen ze dat, geloof ik. Hè? Een ploeg schaar, toch? Is het ook twee keer woordwaarde, of niet? Een ploeg schaar met één zo'n ding. En met een paard, dat hoort niet een paard ervoor. Dat is belachelijk trouwens. Maar er hoort een rund voor te lopen. Hoe heet zo'n beest ook alweer? Een karbouw? Ik moet het nog eens navragen aan Multatuli. Was dat een karbouw? Heette dat een karbouw? Van Saïdja en Adinda? Of, nou, goed, laat maar zitten. Maar één zo'n rund ervoor, een os, een rund. Die trekt de ploeg. En dan eind erachter zo. Je kan het ook navragen bij Van Gogh, denk ik. Die heeft er vast wel schilderijen gemaakt van allerlei landarbeiders. Ik weet niet waarom hij dat als hobby had naar de Matuma. Dan ziet die anderen het zware werk doen. Waarschijnlijk. Maar zo'n weet je wel, zo'n landbouwer achter de ploeg enzovoort. En dan recht tevoren, naast elkaar. Hè. En dan, ja, dan moet je echt bij de les blijven. Constant de richting vasthouden en niet omkijken heet dat.
Een vast punt aan de horizon vasthouden.
Een vast punt aan de horizon heet dat, ja. Niet een koe, hè. Nou, dat leerden wij in militaire dienst. Waar is onze broeder is alweer weg. Die ene andere die in militaire dienst was. Je had in het landschap markante punten, die moest je in het oog houden. Zoals daar zijn torens en molens. En, maar niet koeien, want het waren geen markante. Want die verplaatsen zich. Bij nader inzien is dat een geweldige levensles, vind ik persoonlijk. U weet, ik ben geen predikant, dus ik kan dat helemaal niet. Maar je zou er zo'n preek over kunnen maken. Ik geef je maar een idee voor de volgende keer. Hè. Je moet vaste dingen in het oog houden in het leven. Het enige echte wat vast is, is dit. Dus het woord van God. En al het andere beweegt. Dus ja, dat gaat niet werken. Nee. Nou ja. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is. Elders heet het vergetende hetgeen achter is en strekkende naar hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. Ja. Is bekwaam tot het koninkrijk Gods. En wat dat betekent. Ja, dat stond in het vers daarvoor. Dat betekent in de praktijk het verkondigen van het koninkrijk Gods. Ik wil niet zeggen dat elke gelovige een predikant moet zijn, of een verkondiger in de plechtige zin van het woord, maar het is per definitie zo dat wij als kinderen Gods dienstknechten van God, dan wel dienstknechten des Heren zijn, en aangezien het enige wat hij doet officieel en ook per definitie is spreken, betekent het dus dat wij zijn woorden zouden spreken, op wat voor wijze dan ook. En dat is dienstbaar aan, ondergeschikt aan, dat koninkrijk Gods, waarvan wij dan toch zeker als eerstgeborenen de vertegenwoordigers zijn. Die verantwoordelijkheid hebben wij. En achterom kijken is ook per definitie achterom kijken naar de oude mens en het falen van de oude mens enzovoorts. En het punt is, de Heer roept ons daaruit. En dus zei Paulus, vergeten, zeg maar één ding, normaal gesproken één ding in de Bijbel is zittend aan de voeten van de Heer. In zijn tempel om onderwezen te worden, Psalm 122. En dat is één ding. En Paulus zegt één ding, en dat doe ik, heeft iemand ingevuld, maar dat staat er niet. Hij zegt maar één ding, vergeten hetgeen achter is en mijn uitstrekkende naar hetgeen voor is. Maar die twee dingen samen zijn één ding. Het is het woord van God ontvangen, ons eigen maken, leren. En we eindigen zoals we vorige keer ook geëindigd zijn. Met het kind onderwezen worden in wie de Heer is en wat hij doet enzovoort. En die woorden, of hoe moet je dat anders noemen, die gedachten die bij ons eigen maken, ja, die zouden wij vasthouden en ook inderdaad weer ventileren. Ik wilde zeggen doorgeven, maar het wordt meteen zo plechtig van, nou moet je ineens wat. En dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Ik bedoel gewoon dat we trouw zouden zijn aan dit woord. En bij gelegenheid vertellen we daarvan. In alle bescheidenheid. Maar ook in alle, met alle autoriteit die aan het woord van God vastzit. Want ja, daar horen wij bij. Dat is wat wij ontvangen. Hebben, maar wat we ook ontvangen, wat de Heer in ons plant en dat zijn werk in ons zou doen, enzovoorts. En dat afschermen, ja, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat dat ook naar buiten komt, eigenlijk in alle aspecten van ons leven. En daar zijn geen voorschriften voor. Die voorschriften zijn ontstaan daar waar het woord zelf verdwenen is. En daarna leren wij om een rol te spelen in ons leven, om te doen alsof wij kinderen God zijn, alsof wij gelovigen zijn, alsof wij christenen zijn. Wij leren christelijke maniertjes aan, wij leren een christelijk jargon aan, wij kleden ons volgens de christelijke mode, of wat dat maar wezen mogen dan. Maar het laat het hart leeg. En in werkelijkheid, het is andersom. Het is, dat woord zou in ons geplant worden. Het zou ons motiveren om ook tegen de Heer te zeggen, Heer, ik wil u volgen. En mijn vader zei dan, je moet de Heer niet wat beloven. Daar moet je niet zo snel mee zijn, want als je wat belooft, dan houdt hij je eraan. Ja. En dat vond ik toch wel aardig, zulke soort opmerkingen. Dat betekent niet dat je niks moet beloven, maar als je wat belooft, dat je wel weet wat je doet. En dat je respect hebt voor de Heer die je gaat dienen. Daar kun je geen loopje mee nemen. Je kunt er niet zeggen, ja, nu even niet of zoiets. Het geldt voor je leven. Zie? Nou, en dat is dan het vervolg. In hoofdstuk 10, na deze stelde de Heer nog andere 70, dat wil zeggen, hij had er ooit al eens 12 uitgezonden. Zo begon hoofdstuk 9. En nu, nog andere betekent nog een keer. Of weer. Maar nu 70 en zond hen heen, enzovoorts. Maar weer blijf ik zeggen, het is de uitbeelding van de situatie in onze bedeling. Waar wij allemaal, als kinderen Gods, ons bevinden in deze wereld. En wij zijn gezanten van Christus wegen. Wij bidden u, laat u met God verzoenen. Dat is 2 Korinthe 5, de laatste verse. En dat is de algemene roeping en verantwoordelijkheid van de gemeente, voor zover die gemeente zich hier op aarde bevindt. En voor zover je dat dan zo kunt zeggen, bedoel ik ook. En dat is alles, meer verantwoordelijkheid dragen wij hier eigenlijk niet. Het is het uitvloeisel, logische uitvloeisel van dat wij wedergeboren zijn, kinderen Gods zijn, behoren bij een nieuwe schepping en dat de Heer een werk in ons doet. En dat drukt zich naar buiten toe logischerwijze uit en dat is ook inderdaad de bedoeling. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Wij zullen de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen leren kennen, kunnen leren kennen. In de eerste plaats uit uw woord. Dat woord dat onveranderlijk is, dat wel degelijk markant is in deze wereld. Zodanig dat we ons daarop kunnen oriënteren, dat we kunnen vertrouwen op de richting die dat woord ons aangeeft. Wij danken u dat u gesproken hebt en dat u zich kenbaar gemaakt hebt. En terwijl de wereld officieel in duisternis verkeert en daarmee in tamelijk noodlottige onwetendheid, wilt u met uw licht schijnen in onze harten. Opdat in die duistere harten die morgenster zou opgaan. Dat licht van uw nieuwe verbond en van het evangelie zou opgaan, opdat wij ook daadwerkelijk in dat licht zouden wandelen. En daarmee worden wij onttrokken aan een duistere wereld. Wij danken u dan dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan, in het besef dat we met u, de levende God, verbonden zijn en dat u een werk in ons doet. Dat u zich voor ons hebt overgegeven om u een eigen volk te reinigen en ijverig in goede werken. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier vanavond mochten zijn om dat woord te openen. Om ons bezig te houden, niet met wat de mens nu weer bedacht heeft, maar ons bezig te houden met wat u bedacht hebt al zoveel duizenden jaren geleden en wat nog steeds actueel is. En daarom, Vader, in alle vrijmoedigheid, we bevelen ons bij u aan. Niet op grond van onze verdiensten of iets dergelijks, maar integendeel, op grond van dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop en beloofd hebt om ons te bewaren voor die erfenis die u voor ons hebt weggelegd in de hemel. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade, op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.